Bitcoin schiet opeens richting de $95.000 en dat allemaal dankzij een paar uitspraken van meneer Trump. Maar onder de oppervlakte zien we iets heel anders. Het sentiment blijft zwak en er is een heel belangrijk signaal verschenen op de Bitcoin dagchart dat je eigenlijk niet mag negeren. Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 24 april 2025. Welkom bij de CryptoCoiners podcast aflevering 401 met een rapportcijfer van een 2. En dat rapportcijfer is min of meer een soort sentimentele thermometer. Het laat je een beetje zien hoe men gestemd is in de cryptomarkten. En de criteria die voor worden gebruikt zijn met name trends en prijsontwikkelingen. Een aantal daarvan zie je zo meteen ook terug. Ja, positief is het allemaal niet. Een 2. En je zou denken van nou, het zou toch veel hoger moeten zijn, want immers, gisteren steeg Bitcoin zomaar even door naar bijna $95.000. Maar zo werkt het spelletje niet. Dat rapportcijfer kijkt verder dan alleen maar wat er de afgelopen dagen of de afgelopen 2 dagen is gebeurd. Het houdt ook heel erg rekening met trends. Komen we straks nog uitgebreid op terug. Het is dus een 2. Wat dat betreft, dat cijfer, in combinatie met de plotselinge prijsontwikkeling van Bitcoin, die trouwens inmiddels alweer wat aan het terugzakken is, maar we gingen gisteren zomaar richting de $95.000. En hoe kan zoiets dan? Hoe kan dat een prijs van Bitcoin zomaar opeens naar $95.000 stijgt? Het antwoord is opnieuw hebzucht en angst. De angst voor Bitcoin of de angst voor de Bitcoin-prijsontwikkeling werd even wat minder, omdat natuurlijk meneer Trump weer wat positief nieuws te melden had. In ieder geval dingen die door mensen werden opgepakt als positief. En een van de dingen die hij zei is van, ik ben eigenlijk niet van plan om meneer Jerome Powell te ontslaan. Als je afvraagt wie dat is de grote baas van de Amerikaanse Centrale Bank. En eerder, volgens mij vorige week, riep Trump een keer van, ik kan niet wachten tot die man weg is. Hij neemt voortdurend foute beslissingen. Hij moet de rente verlagen. Nou, dat heeft Powell niet gedaan. Maar hij zei inmiddels dat hij niet van plan was om hem te ontslaan. Spoiler alert, kan hij ook helemaal niet. Meneer Powell kan niet door meneer Trump worden ontslagen, wat Trump ook roept. Hij blijft voorlopig nog even zitten waar hij zit. Sowieso nog tot, volgens mij is hij er dan ook wel klaar mee, het voorjaar van 2026, volgend jaar nog. Maar het feit dat Trump nu meneer Powell niet gaat ontslaan, bracht weer wat rust in de markten. En nog los daarvan, een van de grote bobo's binnen het Amerikaanse ministerie van Financiën riep dat de huidige tariff war, de oorlog die is ontstaan, de handelsoorlog tussen Amerika en China, eigenlijk onhoudbaar is, dat kan niet te lang meer duren. En dat leverde ook zoiets op bij investeerders van, oh, dat is goed nieuws. Blijkbaar gaan ze er binnenkort een einde aan maken aan die oorlog. Naar mijn mening is dat nog maar de vraag, want Trump die ging weer vrolijk voorbij aan een van zijn financiële bobo's en zei vannacht, binnen een paar weken, 2 tot 3 weken, moet dit zijn geregeld met China. Ik begin ongeduldig te worden. Zo niet, dan gaan we vrolijk door met die tariff war. Dus daar gaan beleggers ook wel weer op reageren. Je ziet al een kleine terugval op Wall Street als gevolg van zo'n uitlating. Maar ja, in eerste instantie reageren beleggers natuurlijk enthousiast op het feit dat men blijkbaar in het Witte Huis vindt dat het voorbij moet zijn met die tariefoorlog, of dat nou zo is of niet. En ook interessant, zeker bullish, was het signaal dat Tether, ken je misschien wel van de USDT, samen met een paar andere partijen, waaronder SoftBank, een Amerikaanse bank, van plan zijn om een groot investeringsfonds op te zetten in crypto van sowieso $3 miljard. En dat is bullish voor crypto natuurlijk. Blijkbaar alweer een bank die crypto serieus begint te nemen. Verder lees je ongetwijfeld de verhalen of hoor je ze dat steeds meer Amerikaanse staten van plan zijn om een reserve aan te gaan leggen in Bitcoin. Dat is natuurlijk op de wat langere termijn heel erg bullish voor Bitcoin. Op de korte termijn natuurlijk niet. Vandaar dat je opeens, als er toch wat slecht nieuws te melden is, prijsdalingen ziet. Maar dat optimisme op de wat langere termijn is er wel degelijk. Niet alleen bij mij, maar ook bij andere partijen. Zoals bijvoorbeeld Standard Chartered, dat is een grote Engelse bank. Die hebben al eerder, we hebben ze al een keer genoemd in deze podcast ook, al eerder een voorspelling hebben gedaan over de prijsontwikkeling van Bitcoin dit jaar. En die voorspelling hebben ze nog maar even herhaald. Ze hebben gezegd, ondanks het feit dat we nu zoveel turbulentie in de markten zien, zeker sinds afgelopen december is eigenlijk alles alleen maar naar beneden gegaan, zijn we er nog steeds heel erg optimistisch over en wij gaan ervan uit dat je voor 1 bitcoin eind van dit jaar, dus eind 2025, $200.000 gaat betalen. Dat is overigens een bedrag dat je misschien ook in de podcast al een paar keer hebt gehoord, want het blijkt ook uit onze logaritmische chart, die je straks ook even ziet. Maar ze gingen deze keer zelfs nog een stapje verder. Ze zeiden niet alleen verwachten we eind dit jaar een prijs van bitcoin van rond de $200.000. We denken dat over 3 jaar, eind 2028, we een bitcoin kunnen kopen voor $500.000. Dus als je op dit ogenblik wat bitcoin hebt, zal dat nieuws ze zeker niet verdrietig hebben gemaakt. Ze gaven trouwens ook een onderbouwing, want iedereen kan wel roepen waarom hij of zij vindt dat de prijs gaat stijgen. Ze zeiden, er zijn een paar dingen die een rol spelen. Ze zeiden, allereerst zie je nu al dat als markten relatief rustig zijn, de prijs van Bitcoin meebeweegt met de prijs van risicovolle tech-aandelen. Nvidia is een mooi voorbeeld daarvan. Maar zeiden ze, dat is interessant om te zien, als de markten onrustig worden en angstig worden, dan wordt Bitcoin steeds vaker gezien als een safe haven, een veilige haven, een soort digitale verzekering tegen dingen als banken die omvallen, wat zomaar weer zou kunnen gaan gebeuren de komende tijd, en ook overheden die het zwaar hebben. Zoals bijvoorbeeld Amerika, die op dit ogenblik een massale schuld heeft, een enorme schuld, waarvan een groot gedeelte bij particulieren ligt in het buitenland. Dan praat je dus echt over biljoenen aan schuld, die over 6 maanden, dat gedeelte wat bij particulieren in het buitenland ligt, over 6 maanden moet zijn geherfinancierd. Dat moet maar wel even lukken. Zo niet, dan knalt de dollar naar beneden. En dan, zegt dus ook Standard Chartered, die bank in Engeland, is Bitcoin een hele mooie, ja, zeg maar rustig, een soort verzekering tegen die tegen dergelijke problemen. En nog los van het feit dat natuurlijk een Trump zomaar een geruchte wereld inhelpt, min of meer, dat een centrale bank niet zo onafhankelijk is als iedereen wel denkt, of als de centrale bank zelf zegt. Dat zijn dingen die allemaal meewerken in het voordeel van Bitcoin. En dan praat ik nog niet over het feit dat er natuurlijk steeds meer spot ETF's worden opgezet en steeds meer instroom is in die spot ETF's voor Bitcoin. Solana, misschien heb je dat meegekregen, wordt nu ook serieus gezien als een reserve ten opzichte van de dollar. En ook niet te vergeten, ik zei dat afgelopen dinsdagavond ook al tijdens onze livestream, waarin Kevan, Vivi en ik hebben bijgepraat over hoe wij het zien wat de prijsontwikkeling van Bitcoin betreft. Bitcoin is natuurlijk beperkt. Er zijn er maar zoveel. Het is een schaars iets en het is niet zomaar onbeperkt bij te drukken. Kun je niet zeggen van de Trumpcoin, waar er nog steeds elke dag heel veel van in de markt worden gezet, sowieso tot eind juli. Nog een klein aardigheidje tussendoor. We gaan dat straks misschien ook wel even terugzien op de heatmap. Als je zin hebt om even met Trump uit eten te gaan, dan kan dat. Je moet alleen even een hoop Trump-coins kopen. Die dingen zijn niet zo heel duur. Ze zijn wel flink veel duurder geworden de afgelopen dag. Er is 30% bijgekomen. De Trump-coin is gewoon een meme-coin, ook al wordt die niet altijd zo gelist. Het is gewoon een meme-coin, er zit nul waarde achter. Maar Trump die liet gisteren weten dat 220 waard, geloof ik. De 220 mensen die de meeste Trumpcoins hebben, die zijn uitgenodigd voor een gala-event bij hem thuis in Florida ergens in juli of zo, geloof ik, 22 juli. En dan gaan ze lekker met Trump een hapje eten. En als gevolg daarvan steeg de prijs van Trump, de coin, meteen met 30%. Nou, je weet gewoon wat er gaat gebeuren. Die munt kost nu, geloof ik, $13. Gisteren ging hij even naar de $16. Hij hoort gewoon thuis in $5 of minder. Dus kijk er niet raar van op dat als de euforie over lekker gaan eten met Trump straks weg hebt, dat die prijs van die Trumpcoin weer gaat dalen. Maar het laat zien waar sommige prijsstijgingen vandaan komen. Die hebben niets meer te maken met fundamentele waarden. Het gaat puur om sentiment. Zoals hebzucht in dit geval de mogelijkheid om te kunnen zeggen dat jij met Trump even een vorkje hebt geprikt. Oké, wat die dollar betreft, ik noemde hem net al even, er kwam een vraag binnen van iemand die zei, tijdens de livestream werd die vraag trouwens ook gesteld, nu die dollar zo onder druk staat en de dollarprijs eigenlijk gewoon daalt, is het dan nog steeds slim om met de dollar te blijven traden als basismunt? Het is een beetje lastig om daar een ja-nee antwoord op te geven, dus ik ga het iets uitbreiden. Het is naar mijn mening een soort tweetrapsraket. Als trader kun je natuurlijk probleemloos met dollar blijven traden. Je krijgt immers meer dollars. Dat is je doel als trader. Je probeert trades te sluiten, waardoor je bijvoorbeeld iets koopt en het voor een hogere prijs verkoopt, waardoor je uiteindelijk meer dollars overhoudt. Maar traden is natuurlijk maar één onderdeel van het spelletje. Van traden alleen word je niet vermogend. Je zult het altijd willen koppelen met beleggen. Dan heb je een soort tweetrapsraket te pakken. Traden om meer dollars bij elkaar te harken, die je vervolgens belegt. En dat doe je natuurlijk altijd gediversificeerd. Je gaat niet alleen maar beleggen in dollars. Net zoals je niet alleen maar gaat beleggen in bitcoin of alleen maar in goud of alleen maar in stenen. Je spreidt je risico, je spreidt dus ook je rendement. En dat betekent dat je als belegger ongetwijfeld maar een klein beetje dollars hebt. Als je ze al hebt, of een klein beetje euro's. De rest heb je in andere dingen zitten, zodat je je risico spreidt. Die euro's of die dollars dienen als een soort vangnet. En dan heb je dit probleem dus niet, want ja, die horen gewoon thuis. Een stablecoin of een fiat munt zoals euro of dollar hoort gewoon thuis in elke beleggersportfolio. Hoe diverser je portfolio natuurlijk is, des te minder risico je loopt. Dus als trader, de vraag was dus ook van ja, heeft het nog zin om met dollars te traden? Uiteraard, het zou eigenlijk de enige mogelijkheid, want er zijn niet zoveel marktparen meer waarbij je een andere basismunt gebruikt dan dollar. Maar ik ga ervan uit dat je vervolgens de winst die je hebt geboekt op je trades gebruikt om je beleggingsportfolio weer uit te bouwen. En dan is de cirkel eigenlijk weer rond. Oké, tot zover de vragen die zijn gesteld en wat informatie over het belangrijkste nieuws dat impact heeft op crypto. We gaan in deze aflevering van de podcast naar de charts. En als je meekijkt, zie je nu ook charts in beeld. Dit is de Bitcoin weekchart. We hebben een nieuwe piek gezien deze week. Hij staat nu ook al in beeld. Dat is deze rode lijn die loopt. Dat is die bereikten we gisteren trouwens. Dat is die bijna $95.000. De piek zat op $94.700. Sommige mensen gaan ervan uit dat het nog wel wat hoger kan, richting de $100.000+. Ik zie dat eerlijk gezegd deze maand niet meer gebeuren. De reden daarvoor heb ik afgelopen dinsdagavond tijdens onze livestream ook al even aangegeven. Als je kijkt naar de maandchart van Bitcoin, dan zie je dat als de prijs daadwerkelijk boven de $100.000 zou komen, we te maken zouden hebben met een zogenaamde intervalvolatiliteit, een verschil tussen laag en hoog, de laagste prijs van april en de hoogste prijs van april, van ruim 30%. En dat is in negatief gestemde markten waar we nu in zitten nog nooit voorgekomen, echt nog nooit. Dat zou dan de allereerste keer zijn dat dat ooit gebeurt en eerlijk zeg maar Bitcoin nooit, nooit. Maar het zou mij, dat is het enige wat ik erover kan zeggen, buitengewoon verbazen als we bijvoorbeeld een nieuwe all-time high gaan zien. Of een prijs richting de $100.000, $105.000. Naar mijn mening in april niet mogelijk. Mei is een heel ander verhaal. Voor mij ziet alles er op dit ogenblik veel positiever uit. Maar voor april zeker niet. Ik denk overigens dat, ondanks het feit dat het er voor mij positiever uitziet, mei nog wel een rustige maand wordt. Maar daar komen we wel op terug bij onze podcast van volgens mij volgende week. Waarin we gaan praten over de charts voor mei en van mei. Oké, de weekchart van Bitcoin, wat heb ik daar verder nog over te zeggen? Hij is nog steeds bearish. Er is wel, en hier had ik het vorige week of twee weken geleden ook al over tijdens de podcast, er is wel een belangrijk signaal. Ik zei al dat we een prijs wilden zien die hoger was dan de vorige high. En dat was volgens mij deze. 88,5 klopt dat? Ik kijk even snel. 88,7, de week van 24 maart was dat. Hier zat hij al, kijk deze. 88,7, daar zat de vorige high. Daar zijn we boven inmiddels. Dat is niet gebeurd na de vorige podcast. Toen bleef de prijs er inderdaad onder, zoals ik helaas al had verwacht. Nu is hij erboven geschoten. Ik heb net aangegeven waarom dat is gebeurd. De markt was heel blij met de uitlatingen van Trump. En dat betekent dat we dus nu een nieuwe piek te pakken hebben die hoger is dan de vorige. Dat is het eerste signaal, en een belangrijk signaal, van een trend reversal. Een trend om een keer. Trend is de richting waarin de prijs zich beweegt. En prijs volgt altijd de trend en trend volgt altijd de prijs, om het zo maar uit te drukken. De prijs beweegt natuurlijk altijd met de trend mee op termijn. De trend is nu nog steeds bearish. Dus de trend is nog steeds neergaand. Dat zie je niet als je heel erg zou inzoomen op deze chart. Je zou bijvoorbeeld alleen maar kijken naar deze paar candles en zeggen van ja, alles gaat toch omhoog. Het ziet er toch prima uit. Dat is niet hoe je naar zo'n chart kijkt. Je kijkt altijd op de wat langere termijn en dan zie je dat we hier, sinds deze periode hier, sinds januari 2025, alleen maar lagere pieken en lagere dalen hebben gezien. Nou, we hebben nu voor de eerste keer weer een hogere piek dan de vorige piek. En dat is, deze was het trouwens, dat is goed nieuws. Nu willen we alleen nog een hoger dal hebben dan het vorige dal. Dit is het laatste dal dat we hebben gezien, de laatste trough die we hebben gezien. Dat was een paar weken terug, de week van de podcast, de week van 7 april, hebben we die trough bereikt. En inmiddels is de prijs aan het stijgen. Misschien hebben we deze week de piek al gehad, maar je ziet al aan deze chart, deze moet eerst nog maar af zijn, dat duurt nog een paar dagen. Dan, als de prijs nog verder doorstijgt, blijven we op weg gaan naar een nieuwe piek. Een piek bestaat uit een high, een hoogste punt op de candle, die hoger is dan de high van de candle ervoor en de candle erna. Dus we hebben sowieso nog de hele volgende week nodig voordat we kunnen bepalen of dit echt een nieuwe piek is. Misschien is het helemaal niet een nieuwe piek. Gaan we gewoon nog steeds verder omhoog. Als dat wel zo is, gaan we dus de week daarna op weg naar een nieuwe low, een nieuwe trough, een nieuw dal. Dus het gaat sowieso nog 4, 5, misschien wel 6 weken duren voordat deze chart echt kan omkeren naar bullish. Tot die tijd blijft hij gewoon bearish. En reken ik dus ook nog steeds op prijsdalingen. En de reden is, de weekchart is een significante chart. Een trend op een chart waarbij elke candlestick lang duurt, is significanter dan de trend op een chart waarbij de candlesticks korter duren, zoals bijvoorbeeld de dagchart. Dus die weekchart is nog steeds bearish. Misschien herinner je nog, in de vorige podcast heb ik het ook even gehad over TD Sequential. En ik ga even een paar dingen uitzetten om te voorkomen dat we te veel lijnen zien. Ik ga eens kijken wat er gebeurt als ik PSR eerst even weghaal. Dat is deze. En TD Sequential nu aanzet. Dat is deze. Als het goed is, verschijnt hij nu ook. Daar is hij. En je ziet, we hebben hier net de 9 niet gehaald. Om de 9e reeks, want een TD Sequential reeks bestaat eigenlijk altijd uit 9 opeenvolgende candles. Dan is de reeks klaar. Dan is er meestal ook een beweging voorbij. En dit was een bearish beweging. Nou, dat is niet gebeurd, want de candlestick van de week van 7 april is geëindigd boven waar die had mogen komen, deze close. En dat betekent dat de reeks voorbij is. We zijn nu inmiddels een beetje heen en weer aan het wieberen. Kijk, 1 bullish, 1 bearish, nu weer een bullish candle. Even rustig afwachten totdat er daadwerkelijk een nieuwe reeks begint. Zoals bijvoorbeeld hier een bullish reeks van 9 candles. En inmiddels alweer een tijdje geleden, dat was echt al lang terug, een bearish reeks van 9 candles. Maar hier zie je ook een bullish reeks van 9 candles ontstaan. Hier was er dus eentje. En iedereen hoopt natuurlijk dat er weer een bullish reeks komt. Ik zie dat voorlopig eerlijk gezegd nog niet gebeuren. Maar ik wil je even laten zien dat we hier dus klaar zijn met deze TD Sequential reeks. We hebben hem net niet gehaald. Er kwam trouwens een vraag van iemand. Meer mensen vroegen dat op YouTube als reactie op de vorige aflevering. Die zeiden van, waar haal je deze indicator vandaan? Want ik heb hem niet standaard in TradingView zitten. Het antwoord is, ik ook niet. Het is een script. Het punt is dat TD, meneer TD, Tom DeMark, de bedenker van deze tool, deze indicator, als je het zo zou noemen, nogal scherp is op het copyright ervan en het verbiedt om hem na te maken. En dat betekent dat ze bij TradingView ook regelmatig met de botte bijl al deze indicators weghalen. En je dus niet meer kunt kiezen uit hun lijst met door mensen, die door gebruikers gemaakte indicators. Dat is het minder leuke nieuws. Het leukere nieuws is dat deze indicator niets anders is dan een zogenaamd Pine script. Een script in de programmeertaal geschreven die heet Pine. En je kunt zelf dergelijke indicators maken. En heel veel mensen hebben dat ook gedaan. En als je even googelt op TD, TradingView, kom je er vanzelf achter waar, op welke andere websites of via welke GitHub repositories je dat scriptje even kunt ophalen. Je zet dat in een eigen Pine Fancy hier op TradingView en dan heb je de indicator gewoon terug. Meer daarover zeg ik maar even niet, om te voorkomen dat YouTube dit ook niet zo heel leuk vindt. Maar dit is dus TD Sequential, dat is het allerbelangrijkste. Ziet er allemaal aardig uit en nu dus even, op dit ogenblik even in rust. Ik zet hem nu even uit. Zie je verder nog wat bijzonders over te melden? Nee. Een van de dingen die ik in de gaten houd natuurlijk hier is, dat is een belangrijke. Komt de prijs daadwerkelijk boven zijn eigen voortschrijdende gemiddelde uit? Ik ga even wat lijnen uitzetten, nu doorgeven, om het allemaal zo duidelijk mogelijk te maken. De trough zetten we even uit. De piek zetten we even uit. Laat die all-time high maar even staan. Al wat leuk om daarna te kijken. En nu gaan we even 3 MA'tjes aanzetten. Allereerst de MA20, dat is deze. Deze lijn, de gele lijn, is het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen. Dat is een belangrijke lijn. Dit komt zo ontzettend vaak uit. Dit is dus, als je naar dit punt op deze lijn kijkt, deze bijvoorbeeld, of dit punt, maakt niet uit welke je neemt, het gemiddelde van de close van deze candle en de afgelopen 20 candles. En dat geldt dus ook voor dit punt en dit punt en dit punt. Dus dit is eigenlijk een langzamere manier om naar die candles te kijken. Je kunt dit veranderen in een SMA 1, om iets geks te noemen. Dan zie je een beetje wat het doet. Kijk, als ik hier een 1 van maak, dan loopt de prijs gewoon 1 op, of die lijn loopt 1 op 1 mee met de close van de candles. Zie je dat? Dus nu is gewoon niks anders dan gewoon een weergave van de closes. Maar ja, aan een SMA 1 heb je natuurlijk niet zoveel. Vandaar dat er andere waarden worden gebruikt. Zoals, even kijken hoor, verlaat deze pagina. Zoals de SMA 20... die nu aanstaat, dat is deze. Ik heb hem weer teruggezet inmiddels. En wat die SMA 20 betreft, dat is dus een wat langzamere manier om naar de candles te kijken. Je zoomt een beetje uit. Als de prijs daarboven staat, is de prijs in principe, beweegt die zich, de trend niet, maar de prijs, beweegt die zich min of meer bullish. En je ziet, dat is eigenlijk niet het geval. Sinds vorige week al niet. Vorige week had natuurlijk een hoop onrust. Sinds vorige maand al niet. En de maand daarvoor had natuurlijk een hoop onrust in de markten. Hier kwamen de eerste aankondigingen al van tariff wars en zo. En kijk wat er week na week is gebeurd. Maar er zijn nog meer lijnen die in de gaten houden. Dit is de MA20. De prijs staat daar dus nu op dit ogenblik onder. En als gevolg daarvan, omdat het al een tijdje het geval is, gaat die MA20 ook naar beneden. Je kijkt ook vaak, als je wilt zien hoe gezond een chart nou eigenlijk echt is. Is hij echt bullish of is hij echt bearish? kijk je ook naar de MA50, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 50 closes. En die heb ik hier staan, die zet ik nu ook aan. En dat is een oranje lijn. Ik kleur ze altijd van licht naar donker. En je ziet hier dat de MA50 onder de MA20 staat. Dat is verder prima. Maar de prijs staat er min of meer tussenin. Staat zeker niet boven de MA20. En de MA20 loopt naar beneden. Dus dat is ook iets om in de gaten te houden. De prijs moet blijkbaar vooral boven die MA20 komen. En ook een paar candles op rij sluiten. Net zoals het hier gebeurde vorig jaar oktober. Toen we natuurlijk een enorme bullrun hebben gezien. Die bullrun begon er uiteindelijk mee dat de prijs serieus door die MA20 heen brak. En er is er nog één, dat is de MA200. De laatste 300 candles, laatste 200 closes. Dat is deze, die is rood. Die staat hier in beeld. En je ziet, die loopt vrolijk naar boven toe. Niet vergeten, dit is een weekchart. Wat aangeeft dat door de bank genomen de prijs van Bitcoin altijd in een opwaartse beweging gaat. Los van eventuele korte termijn ontwikkelingen, korte termijn trends. Op dit ogenblik, deze weekchart, is nog steeds bearish. Wat je wilt zien om deze chart om te laten keren naar bullish is dus hogere piek en hogere dalen. Nou, we hebben al een hogere piek inmiddels te pakken. Nu willen we nog een keer een hoger dal zien. Maar wat je ook wilt zien is dat de prijs boven de MA20 blijft. Echt een paar candles op rij. Waardoor die MA20 ook weer omhoog gaat. Net als de MA50 en de MA200. En ook in die volgorde. De snelste, dat is de candle zelf. Dan de langzamere MA20. Dan de nog langzamere MA50. En de nog langzamere MA200. Als dat gebeurt, prima, alles in orde. Dat is dus nu op dit ogenblik nog niet het geval. Maar zoals de chart er nu uitziet, is er een grote kans dat we over een paar weken kunnen zeggen, de weekchart is weer bullish. En dat zou onder andere het gevolg zijn van het feit dat Bitcoin echt als veilige haven wordt gezien. Want op Wall Street zijn we absoluut nog niet uit de ellende. En niet alleen op Wall Street, ook wat de wereldeconomie betreft en de Amerikaanse positie daarin, zijn we absoluut nog niet uit de ellende. Dus dat even wat die MA20, MA50 en MA200 betreft. Ik kom daar zo meteen nog op terug bij de volgende chart. Ik zal dit allemaal laten staan, dat doe ik straks wel. We gaan even naar de Bitcoin dagchart. En op die Bitcoin dagchart zijn een paar interessante dingen te zien. De trend is nog steeds bearish, ook op deze dagchart. We hebben wel een hogere high gezien. En dat is deze hier natuurlijk, die je hier al ziet. Hier is hij doorbroken trouwens. Ik dacht dat ik die chart had aangepast. Blijkbaar niet. De piek zit nu hier op dit ogenblik, de candle van gisteren. Dus we kunnen deze piek nu al omhoog zetten. Blijkbaar is die chart niet opgeslagen. Dat gaan we nu even doen. Dit was de high 94700. Dat is deze high. Zo, 94700. Dit is dus de nieuwe 94700. En dat was gisteren, toen was de 23 april. Die piek is absoluut hoger dan de vorige, die van 2 april. Zo, daar staat hij al. Klik, meteen even opslaan. Dat betekent dat we dus nu een hogere piek hebben, nog geen hogere dal. Misschien hebben we de piek bereikt op de dagchart, dat was dan gisteren. Als de prijs vandaag niet boven de 94.700 komt, dan zie je dus dat de high op die chart, op die candle, de candle van gisteren, hoger is dan de high van de candle van eergisteren en hoger is dan de candle van vandaag. Dat weten we dus pas morgen als deze candle klaar is. Dan hebben we een nieuwe piek te pakken, dan gaan we op weg naar een nieuw dal, een nieuwe trough. En dat dal willen we dus niet lager hebben dan 74.434. Iets daaronder zit naar mijn mening trouwens ook het absolute minimum, zo rond de $71.000. Daaronder zal de prijs waarschijnlijk niet meer komen, in ieder geval niet de komende tijd. Gebeurt dat wel, dan worden heel veel charts opeens heel erg ongeldig. En dat is al jarenlang niet gebeurd. Komen we straks nog even op terug. Wat de dagchart verder betreft, de weekchart is dus bearish. De dagchart is ook nog steeds bearish. We zijn misschien nog op weg naar een nieuwe piek, maar misschien ook al op weg naar een nieuw dal. Dat weten we pas morgen. Een paar dingen zijn echt veranderd sinds de vorige keer. De PSR, de Parabolic Stop and Reverse, is bullish geworden. En in tegenstelling tot wat ik vorige keer zei, toen zei ik nou ja, al te veel kun je eigenlijk niet met die PSR, want de prijs beweegt amper. Dat is nu wel zo. We hebben natuurlijk een parabolische prijsstijging gezien, wat FOMO in de markt. Als gevolg nogmaals van wat Trump riep. En dan is die PSR opeens geldig. En dat betekent dat dit dus hier, deze prijs, zo 82.000, een bufferzone is, een supportzone, een ondersteunende zone. Maar deze is ook belangrijk, deze EMA20 die hier loopt. Ziet er allemaal goed uit op de dagchart. OBV ziet er goed uit. Eigenlijk ook, grappig genoeg, gebeurde heel veel sinds de vorige podcast. Toen ging de prijs er eigenlijk min of meer structureel boven. Ondanks het feit dat we natuurlijk hierna wat daling hebben gezien, ging de prijzen wel boven. Dus de OBV ziet er nu ook gewoon bullish uit. Maar we moeten eerst een nieuw dal hebben dat hoger is dan het vorige, voordat deze dagchart omkeert. Pas dan kun je echt zeggen, oké, we zitten in een opwaartse trend. Nu kan Eras ook de weekchart gaan omkeren. Dus de bullish trend op de dagchart gaat absoluut vooruit op de bullish trend op de weekchart. Dus deze kun je gewoon goed in de gaten houden. En waar ik op let is dus op een hoger dal. Maar er is nog wat belangrijks. Dus een dag nadat ik de vorige podcast opnam, volgens mij 7 of 8 april was dat, is er een heel belangrijk signaal gekomen, waar ik nauwelijks iemand over heb gehoord trouwens, op de Bitcoin dagchart. En dat ga ik je nu even laten zien door even wat dingen uit te zetten. Laten we daarmee even mee beginnen. Eerst even die trendlijnen, die hebben we even niet nodig. De pieklijn kan eruit, de troughlijn kan eruit. De Keltner channels hoef ik ook even niet. Zijn trouwens bullish, hè? Stijgend bullish momentum. Goed nieuws, lang niet gezien. De laatste keer dat we dat zagen, een toenemend bullish momentum, niet hier. Nee, dat was, moet je kijken, dat was hier, in vorig jaar november. Toen gingen we, dat was de opmars naar veel hogere prijzen natuurlijk, met een all-time high, die we ook nog hebben gezien, daar ergens. Maar je ziet wat hier gebeurde. De prijs dook boven de bovenste balk van de Keltner Channels, bovenste band. En dat is een heel erg bullish signaal. Dan wordt er hard op het gaspedaal gedrukt. Dat is notabene gisteren en eergisteren ook gebeurd. Dat is leuk. Het moet een paar dagen op rij zijn. Ik hoop dat we dat vandaag ook bereiken. Misschien niet, maar goed. Het is een bullish signaal. Even die Keltner Channels uitzetten. Ik heb ze nu niet nodig. Zo, nu is deze chart min of meer leeg. Ah, de PSR mag ook even uit. Die heb ik ook niet nodig. Leidt alleen maar af. We gaan er twee belangrijke lijnen bij halen. Net zei ik al die MA20. Nou, die laten we nu even, die kunnen we eerst even aanzetten. Je ziet, de prijs staat keurig boven de MA20. Ze hierboven gekomen, 3 candles op rij erboven gesloten. Allemaal prima. De MA50, dat is deze. Die staat erboven. Dat is niet goed. Je wilt, en hier zie je het inmiddels gebeuren, je wilt dat de MA20 boven de MA50 staat. Snel is de candle, iets langzamer is de MA20, nog langzamer is de MA50... Nog langzamer is de MA200. En die MA200, als ik hem ook aanzet, zie je misschien niks bijzonders. Maar er zijn een paar dingen niet goed op deze chart. En één ding is een regelrecht zwaar bearish signaal. Om te beginnen staat hij op de verkeerde plek, die MA200. Die moet hieronder staan. He, nogmaals, heel snel, minder snel, nog minder snel, langzaam. Dat is nu niet het geval. Maar wat veel belangrijker is, is dit signaal. Als ik die MA20 even weghaal, dan zie je deze twee lijnen. De MA20 en de MA50. En ik kan volgens mij de candlesticks ook wel even uitzetten. Ik moet al even zoeken waar dat zit. Ik krijg dat ze gewoon niet uit volgens mij. Is dat dit ding? Nee, laat maar staan. Ik weet nooit precies waar dat zit. Niet zo heel spannend. Laten we candlesticks maar aanstaan. Kijk naar dit punt hier. En dit vond plaats. Hier was het echt zichtbaar. Op dit punt was het echt zichtbaar. 1 of 2 dagen nadat ik de podcast heb opgenomen. Of op de dag zelf. Hier zie je een kruising. Op dit punt. Ik zal hem even tekenen. Daar zit de kruising. De MA50, de snellere van de twee, doorkruist de MA200, de langzamer van de twee. Dit wordt een zogenaamd dead cross genoemd. Kruising des doods. Een dead cross wordt door traders gezien als een heel erg bearish signaal. Een voorbode van veel meer prijsdalingen. Het goede nieuws is dat het erop lijkt, omdat beide lijnen inmiddels omhoog te gaan bewegen, dat dit dead cross niet al te lang duurt. Maar dit is een keihard dead cross. Het tegenovergestelde bestaat dus ook, dat is wordt ook een golden cross genoemd, op de dagchart doorkruist de snellere MA50, de langzame MA200. De laatste keer dat wij een golden cross zagen was volgens mij in december vorig jaar. Even kijken, hoe hier was dat? In oktober vorig jaar. En kijk wat er toen gebeurde. We zagen er een paar op rij. Kijk, dit is een typisch voorbeeld van een dead cross dat niet al te lang heeft geduurd. De prijzen, de lijnen bleven relatief dicht bij elkaar. Dus dat is het eerste wat je in de gaten wilt houden. Gaan deze lijnen ver uit elkaar lopen? Als dat gebeurt, is het een serieus dead cross. Dan is er iets waar, dan kun je gewoon er donder op zeggen dat die prijsdalingen een tijdje doorzetten. Maar dit kan ook de voorbode zijn, dus je wilt hoe dicht die lijnen bij elkaar staan goed in de gaten houden. Als de lijnen dicht bij elkaar blijven staan en allebei omhoog blijven bewegen, is dit waarschijnlijk de voorbode van een nieuw golden cross. Dat zou dan bijvoorbeeld hier ergens kunnen zijn, eind mei, in de loop van mei. En dat is dan de voorbode van echte, nieuwe, serieuze all-time highs. En een voorbeeld zag je hier. Hier was een dead cross. Die begon in augustus, die was in oktober voorbij, heeft een maandje of anderhalf, bijna 2 maanden geduurd trouwens, 2,5 maand zelfs geduurd. Daarna brak de MA50 door de MA200 heen. De afstand werd groot, zoals je hier ziet. En kijk wat er met de prijsontwikkeling gebeurde. Hop, daar kwam een all-time high aan. Hier hadden we een voor de eerste keer, hier was niet echt de all-time high, die zat volgens mij Hier op dit punt zat hij. Dit was volgens mij de all-time high die we hebben gezien. De hoogste prijs, 109. Ja, dit was de all-time high. En dit was het eerste signaal. Dus die dead cross levert hopelijk op korte termijn, anderhalve maand, een golden cross op. En als gevolg daarvan dan waarschijnlijk een nieuwe all-time high. Dus ook toen ik dit alweer zag, dacht ik van ja, er gaat gewoon niet op korte termijn een nieuwe all-time high komen. Eigenlijk wil je dan eerst weer een golden cross zien, want we hebben nu een dead cross te pakken. Dus slecht signaal voor nu. Dit is absoluut iets wat je in de gaten wilt houden. Blijf deze afstand klein. Als deze afstand groot wordt, wil je gewoon rekenen op zware verdere prijsdalingen. Maar blijf deze afstand zoals hij nu is en lopen beide lijnen ook omhoog, dan zie je in de meeste gevallen opeens binnen een paar dagen tijd een golden cross optreden. Dan ga je absoluut horen van allerlei influencers hoe bullish dit is. En dat is ook bullish. Als dan de lijnen weer uit elkaar gaan lopen, dan weet je, nu komt een nieuwe all-time high. En ik zet hem in op juni. Eind mei, juni. Dan gaan we echt grote, naar mijn mening op dit ogenblik, positieve bewegingen zien als het om de Bitcoinprijs gaat. Mei wordt waarschijnlijk, daar komt ook mijn verwachting vandaan, dat mei wat rustig blijft. Mei wordt volgens mij eerder een soort consolidatiemaand. Met misschien nog wat prijsdalingen, af en toe een prijsstijgingje, maar echt heel veel spectaculaire dingen. Denk ik niet dat we in mei gaan zien. Oké, tot zover de dagchart. Had ik daar verder nog wat over te melden, los van de Dead Cross. De volgende trust natuurlijk. Blijft die hoger dan de vorige? Deze chart op dit ogenblik, als je puur naar piek en dalen kijkt, is dus nog steeds bearish. Gaan we een hogere trust zien na deze piek? Dat zou mooi wezen. Dan keert deze chart om naar bullish. Maar het allerbelangrijkste waar ik naar kijk is natuurlijk die cross, die golden cross. Of eerst dat dead cross, blijft dat zo. Oké, tot zover de dagchart. Dan onze de urenchart nog eventjes. Al wat interessant om in de gaten te houden. Gaan we weer. Snel de candles. Iets minder snel. MA20, MA50, MA200. Hoe ziet dit eruit? Niet al te gunstig. De prijs moddert alweer tegen de MA50 aan de onderkant. Dit is niet optimistisch, dit is niet positief. Dit belooft op de kortere termijn geen snelle prijsstijgingen. Wordt ook een beetje gevoed door wat er in Wall Street natuurlijk gebeurt, of op Wall Street. Vandaag komen er ook weer cijfers naar buiten. Vanavond komen de werkloosheidscijfers in Amerika. Ik weet niet of ze positief zijn, dat zou mij eerlijk gezegd verbazen, maar het gaat wat onrust creëren. Maar zelfs als we toch een plotselinge prijsstijging gaan zien, op basis van wat ik op deze chart zie, lang kan dat dan gewoon niet duren. Net als eergisteren begon dat, toen deden we s'avonds een livestream. Toen ging de prijs tijdens de livestream al omhoog. En dat zette dus door tot en met gisteren. Maar ja, op een gegeven moment is de rek er echt uit. Het momentum neemt gewoon af, vrij snel. Zie je trouwens ook terug als je die dagchart er nog even bij pakt. Kijk, dit was afgelopen dinsdag, toen deden we dus een livestream. Toen hadden we het meeste momentum al wel gehad. Zie je de lange candlestick die hier ontstaat met relatief korte wicks? Dat wijst op veel momentum. Er wordt hard op het gaspedaal gedrukt. En zo'n lange body met korte wicks, korte uiteindjes, wijst eigenlijk altijd op dat koper en verkoper het eens zijn. Iedereen snapt dat de prijs stijgt en iedereen is het eens met die prijsstijging. Men koopt en verkoopt. Men is niet zo onzeker. Maar kijk vervolgens naar de candlestick van gisteren, met weliswaar een nieuwe piek. De prijs gisteren is hoger gekomen dan de prijs eergisteren en zelfs hoger gesloten. Maar kijk, de body van die candle, de body van die candle, dat groene gedeelte, is veel korter dan de wicks. En hier is de body veel langer dan de wicks. Dus hier zie je het volgende gebeuren. Consolidatie, de prijs beweegt niet heel erg veel. Opeens wat afwijzing van de prijs naar beneden hier, vanuit die lange wick naar onderen. Dan opeens meer momentum, een lange body met relatief kleine wick aan de bovenkant ten opzichte van de body. Een hele lange body met korte wicks aan de boven- en onderkant, zekerheid. En nu opeens, gisteren dus, een korte body en lange wicks, wat wijst op onzekerheid als die aan beide kanten zit. En daarna, de meeste traders wisten al toen ze dit zagen gisteren, of eigenlijk vanochtend vroeg, oh jee, dat wordt rood vandaag. Want dit is bijna altijd een signaal dat de prijsstijging voorbij is. En daar is hij ook weer, de rode candles. Als je een price action trader bent, vertel ik je waarschijnlijk niks nieuws. Tot zover dit wat de dagchart betreft, dit wat de urenchart betreft. Je wil dus eerst zien, voordat die dagchart serieus gaat omkeren, dat de prijs boven de gele lijn sluit en de gele lijn ook omhoog loopt. Ze moeten allemaal omhoog lopen. Prijs, geel, oranje, rood bij mij. Oftewel prijs, MA20, MA50, MA200. Genoeg daarover. De Bitcoin toekomstverwachting. En als je deze chart voor de allereerste keer ziet, hij ziet er super ingewikkeld uit, maar hij stelt helemaal niks voor. Het is gebaseerd op een clinic die ik af en toe geef over technische analyse. Ik heb dit een aantal jaar geleden voor de eerste keer laten zien. Volgens mij in 2020 al. Tot nu toe houdt deze chart nog steeds. Sterker nog, hij gedraagt zich prima. De prijs moet eigenlijk wat deze chart betreft nooit onder deze groene stippenlijn komen. Hij mag er eigenlijk niet eens onder komen en zeker niet ondersluiten. Dat is wel een keertje eerder gebeurd. Hier of zo kwam hij er net een beetje onder. Maar voor de rest blijft hij er eigenlijk altijd gewoon boven. En dit, voor de zekerheid, is alweer bijna 2 jaar geleden. Het was in september 2023. En je ziet, de prijs dreigde heel kort eventjes in de buurt van de absoluut laatste ondersteuning te komen. De laatste support, dat was toen nog dit punt. Een prijsniveau van $70.000, maar is afgestuiterd en is inmiddels alweer op weg naar deze groene lijn waar je hem het liefst in de buurt van ziet. En om je een voorbeeld te geven van wat dit je vertelt. Als we deze groene lijn volgen tot begin volgend jaar, komen we uit op een prijsniveau van $160.000. Het prijsniveau dat je eerder hoorde door die Engelse bank zit daar iets boven, ongeveer rond dit niveau, rond de $200.000, iets boven die groene lijn. Helemaal niet zo'n vreemde grote afstand, want dat hebben we al veel eerder gehaald, zoals eind vorig jaar bijvoorbeeld. Maar je ziet waar op dit ogenblik de bandbreedte zit. De bandbreedte voor januari volgend jaar, dus zeg maar eind dit jaar, zit ongeveer tussen aan de onderkant, de prijs zal absoluut niet lager zijn aan de onderkant dan $115.000. En aan de bovenkant niet schrikken meer dan 2,5 miljoen. Dat gaan we absoluut niet halen, want we spelen nu al een tijd, eigenlijk al sinds september 2022, met de pandemie achter de rug, inval in Oekraïne enzovoort enzovoort, veel onzekerheid in de wereld, speelt dit zich allemaal af in de onderste regionen. Maar zelfs als het zich in de onderste regionen blijft afspelen, is een prijsniveau van rond de $150.000 à $200.000 aan de bovenkant nog steeds haalbaar. En veel beroerder dan dit prijsniveau, $120.000, zal het waarschijnlijk niet worden. Als het wel gebeurt, is deze chart ook ongeldig. En dan verliest hij dan is hij niet meer geldig. En dat zou mij echt verbazen. Tot nu toe bewijst deze chart steeds weer wat we eigenlijk allemaal weten. Bitcoin is schaars, Bitcoin is geliefd. Steeds meer mensen beginnen de waarde van Bitcoin te herkennen en snappen het verschil tussen de waarde ervan en de prijs ervan. En ik ga ervan uit dat we dus nog steeds keurig op schema liggen voor een Bitcoinprijs eind dit jaar van tussen de 150 en misschien inderdaad wel $200.000. In ieder geval boven de $120.000, naar mijn verwachting. Ik ben heel benieuwd of dat gaat uitkomen. Hoe is dat met goud? Goud gaat als een speer. Nu zien we een korte retracement, een korte correctie. Kleine pas op de plaats. Het is geen correctie trouwens. Voor een correctie wil je echt wel wat meer zien dan die paar procent. Het is gewoon 3% of zo, geloof ik, wat goud is gedaald sinds zijn all-time high. Oh, iets meer, 6%. Gaat helemaal nergens over. Dit is geen correctie dus. Het is gewoon een korte retracement. Een pullback wordt het ook wel genoemd. De goudprijs is bullish. Hogere pieken en hogere dalen. En we hebben 2 dagen geleden een nieuwe all-time high voor goud gehad. $3,500. $3,499. Voor 31,2 gram goud, een troy ounce goud. Overigens, wat goud betreft, er bestaat een crypto versie van goud. Die wordt ook wel Paxos Gold genoemd. Het symbool heet Pax G. Balen, 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 want Pax G wordt niet gezien door Europa, doe je anders, door de regelgeving zit ons weer eens dwars, als een stablecoin. Het ding is geborgd aan alle kanten, maar De Europa doet wat Europa wil en dat betekent dat op alle officieel gelicenseerde platformen in Europa, zoals Bybit en ook Bitfavo, Pax G niet meer verhandeld mag worden. Nou, balen als je Pax G hebt, wat kun je dan doen? Er zijn een paar dingen die je kunt doen. Je zou gebruik kunnen maken van andere handelsplatformen waar Pax G nog wel in zit. Maxi heeft hem sowieso nog, www.cryptocoins.nl/maxc. We hebben een affiliate overeenkomst met hen, maar voor de zekerheid, je betaalt sowieso 0% provisie als je op Max C gaat handelen. Houd wel je achterhoofd dat het een niet gelicenseerd platform voor Nederland is. Je hebt dus 0,0% garantie dat als er wat met Max C gebeurt, dat je dan je geld nog hebt. Iets om in de gaten te houden, maar mocht je zeggen, want ik wil graag wat Pax G kopen, dat zou je eventueel via Max C kunnen doen, dat je het even weet. Dus dat is de crypto versie van goud. Ik kan alleen maar hopen dat ze in Amerika terugkomen op die domme beslissing om Pax G uit de lijst met stablecoins te halen. Want een meer geborgde versie van goud bestaat er eigenlijk niet dan Pax G. Een rare beslissing. Oké, tot zover. Goud ziet er allemaal goed uit. Hoe is het op Wall Street? Minder goed. Men is blij op dit ogenblik met het feit dat de angst- en hebzuchtindex op 28 staat. Wat absoluut onzin is. Voor jouw beeldvorming, de vorige keer dat we een podcast opnamen, 2 weken terug, stond hij op 4. Dus extreme angst. Nou, daar zijn we nu even uit. Dit komt natuurlijk een beetje door wat Trump heeft geroepen, maar het komt vooral door junk bonds. Op het moment dat gewone aandelen het gewoon slecht doen, gaat iedereen op zoek naar junk bonds. Naar junk stock, junk bonds. Naar obligaties die eigenlijk geen plakker waard zijn. Leningen van bedrijven die geen plakker waard zijn. Maar waar je, als je een beetje risico wilt nemen, wel in kunt investeren. Wat je nu trouwens ook ziet, is dat heel veel traders op Wall Street met futures aan de slag zijn gegaan. Die nemen meer risico dan ze eigenlijk zouden moeten doen. En dat is ook iets waar je goed op wilt letten. Er wordt nu zoveel risico genomen door traders op Wall Street die long trades doen met futures, dat als de markt opeens in elkaar klapt, wat echt van het een op het andere moment kan gebeuren, zij enorm lijden. En je dus hele snelle prijsdalingen ziet, dus nog meer lawines van aandelenprijzen die opeens onderuit schieten, omdat die margin trades worden gecalled, zoals het heet. Dat moet worden teruggehaald, dat geld, dat wordt ook teruggehaald en het levert vaak nog lagere prijzen op. En oh, dat is interessant. Hier zie je aan de rechterkant die melding staan. Stocks rebound, oftewel de aandelen veren terug. Nou, een beetje overdreven, maar toch. Omdat de staatssecretaris van Financiën in Amerika heeft geroepen dat de handelsoorlog met China niet lang vol te houden is. Nou, de vraag is of dat de belangrijkste reden is. Als je hier naar de reden voor de Fear and Greed Index kijkt, dan zie je nog steeds dat marktmomentum is nog steeds beroerd. De aandelenprijs beroerd. De enige die groen is, volgens mij, zijn de junk bonds. Ja, dat is deze. Nou ja, dat zegt al genoeg. Dit is alleen maar gebaseerd op het feit dat mensen nu wat meer risico nemen in junk bonds, omdat ze daar de gewone aandelen op dit ogenblik niet kunnen halen. Wat veel interessanter is om naar te kijken, wat je niet op deze chart terugziet, hoe zit het met het vertrouwen van aandeelhouders en traders? Hoe bullish of bearish is men? Nou, men is veel minder bullish, nog minder bullish dan men 2 weken geleden al was. Toen was men helemaal niet bullish. En ik heb de cijfers even opgezocht. Dan moet ik even kijken waar ik ze heb. AII bullish cijfer op dit ogenblik is 25,4%. Oftewel 25,4% van de traders op dit ogenblik is bullish. De rest is allemaal, of is niet altijd bearish, want ze kunnen ook neutraal zijn. Nog minder mensen die bullish zijn dan 2 weken terug. Het aantal mensen dat bearish is iets gedaald. Dus dat is een klein beetje maar hoor. Het aantal neutrale mensen is min of meer gelijk gebleven. En al die getallen, het percentage traders dat bullish is ingesteld, bearish en neutraal, ligt allemaal ver onder het normale gemiddelde van, uit mijn hoofd, 31% of zo. Dat is gewoon niet goed. Dus voor bullish. Dus dat is gewoon een slecht teken. Laat gewoon zien dat het sentiment echt, op zijn zachtst gezegd, belabberd is. Had ik verder wat te melden over Wall Street? Werkloosheidscijfers had ik volgens mij al genoemd. Goed in de gaten houden. Dat is het eigenlijk. Ook belangrijk. Dat heb ik al genoemd. Het futures verhaal. Er wordt weinig op de aandelenmarkten gehandeld, maar meer op futures. En dat is naar mijn mening een belangrijk teken dat mensen risico opzoeken. En dat risico, dat is groot op dit ogenblik. En dat betekent dus dat je kunt rekenen op grote prijsdalingen als die margin calls daadwerkelijk worden gepleegd. Tot zover Wall Street. Hoe zit het met crypto? Ja, niet goed. Alles rood natuurlijk als we naar de heatmap van coin360.com kijken. De enige donkergroene, en ik noemde hem net al even, er zijn er een paar, maar FTT staat er ook nog bij. Deze, Trump. Trump heeft, FTT komt trouwens dat er weer een brief is gekomen dat FTT muntbezitters hun geld kunnen gaan terugkrijgen. Vragen ze of het ooit gebeurt. Hier is de Trump coin. Die gingen zomaar 30% op vooruit en dit kwam dus vanwege de belofte van Trump dat de 220 mensen met het meeste Trumps, die gaan lekker met hem eten. Nou, oké, goed. Zou voor mij een reden zijn om deze short te gaan. Dat wat Coin360 betreft, dit ziet er allemaal niet heel spectaculair uit. Marktaandeel van Bitcoin, of de dominantie van Bitcoin, is enorm gestegen. Logisch, want de prijs van Bitcoin is relatief stabiel gebleven, terwijl veel altcoins toch wel een klappertje hebben gehad. Dit zal zich allemaal wel weer herstellen de komende tijd. Nog even de CryptoCoiners scanner erbij. Veel meldingen natuurlijk op het ogenblik. Er is veel turbulentie en volatiliteit in de markt op zo'n beetje alle platformen. Bybit, maar ook Maxi en Qcoin staan aan. Nee, Bitfavo staat volgens mij aan. Belangrijk om even in de gaten te houden is de barometer natuurlijk. Hoe ziet die eruit? De barometer, ja, ik zal trouwens even iets anders intikken. Dan moeten eerst die meldingen klaar zijn. Laat dat maar even stoppen. Zo. De barometer nog een keer. Barometer voor, laten we zeggen, welke pak ik meestal? Altijd appels en appels met elkaar vergelijken. Volgens mij pak ik meestal Binance nog steeds. En dan de USDT. Hoe ziet dat er op dit ogenblik uit? Negatief. Behalve de 1 uur. Dus op de 1 uren charts is het allemaal wat gunstiger. Maar als je trade, als je verwacht long trades te gaan doen, waarbij je snel winsten pakt, dan wil je hele korte trades doen met heel weinig winst. Want Sinds de afgelopen dag is de gemiddelde prijs van alle munten, inclusief bitcoin, gedaald met 3,1% gemiddeld. Dit is niet gewogen, dit is gewoon, je gooit alle munten op één hoop, je koopt er eentje van en je vergelijkt de prijs ervan met de prijs gisteren. En dan zie je dat alles gemiddeld gezien 3,1% goedkoper is geworden. Je ziet al een beetje terug aan de heatmap ook hier. De 4 uur is ook niet positief, bijna 1% lager dan 4 uur geleden. Alleen over het afgelopen uur is alles wat positiever. Maar let op, vandaag komen er nog cijfers naar buiten, werkloosheidscijfers in Amerika. Die kunnen wat onrust gaan veroorzaken. Houd dat goed in je achterhoofd. Hoe zit dan met de trend, ook weer op Binance, van de USDT op dit ogenblik? Die was veel meer bearish trouwens. Hij was 59,3% bearish op 7 april, toen ik de vorige podcast opnam, iets meer dan 2 weken terug. Nu is hij 15% bearish, min 14,9. Even in de gaten houden. Dus het is allemaal iets minder beroerd. Maar opnieuw, dit betekent nog steeds dat er veel charts zijn die bearish zijn en vaak heel erg bearish zijn. Het is min of meer gelijk als je dit zo ziet, maar je ziet hoeveel bearish charts er zijn. Hè? Als je de meldingen weer zou aanzetten, zo, en je zet vervolgens bij je meldingen trend details aan. Als je de cryptocurrency scanner gebruikt, kun je dat aanzetten, ongeacht of je brons, zilver of gold gebruikt. Dan zie je ook de markttrend en ook de charttrend zelf bij zo'n melding verschijnen. En dan kun je vaak wel zien dat het niet zo heel zinvol is om bijvoorbeeld te gaan traden op zo'n muntpaar op MaxC, nog los van het feit dat er heel weinig volume is zoals je ziet, omdat er is weliswaar een oversold scenario aan de gang, maar de markttrend is bearish. Dus de kans op prijsdaling op zo'n chart is gewoon groot. De kans dat je in een zogenaamde glijbaan terechtkomt waarbij de prijs naar beneden gaat, is gewoon te groot. We hebben overigens MaxC nu definitief toegevoegd aan de scanner. Volgens mij 1,5 week geleden is hij er definitief weer ingekomen. Maar houd alsjeblieft in de gaten op MaxC traden. Wij hebben een affiliate deal met hen. Maar je betaalt nauwelijks commissie als je trade. Maar niet vergeten, het is een niet gelicenseerd platform in Nederland. Dat betekent dat je geen enkele garantie hebt. Houd daar rekening mee. En wat nog veel belangrijker is, het volume op MaxC is voor... Ze hebben 2000 handelsparen met een dollar als basismunt. Maar het volume van meer dan 1000 van die handelsparen is bijna nihil. Er zijn muntparen bij met een handelsvolume van maar $20 over de afgelopen dag. Daar wil jij niet in gaan traden. Dus als je op MaxC trade, zorg in ieder geval voor dat je een volumeregel aanzet. Bijvoorbeeld dat je zegt, een volume moet groter zijn dan, laten we zeggen, $1 miljoen of zo, op zijn minst. Zo, zijn het genoeg dollars? Volgens mij wel. En dan weet je in ieder geval zeker dat je niet wordt verrast door munten die meteen in slaap vallen, omdat er nauwelijks in wordt gehandeld. Oké, tot zover de CryptoCoins podcast van vandaag. Wat langere aflevering, ik had best wel veel te vertellen. We zijn er eerder weer met een nieuwe video. Volgende week woensdag trouwens een CryptoCoins Café bijeenkomst. Dat je het even weet. Zet hem alvast in je agenda. En mocht je zeker willen weten dat je erbij kunt zijn, het is een livestream hier op YouTube. Als je door YouTube op de hoogte wilt worden gehouden, abonneer je even op dit kanaal en druk op dat belletje. Dan stuurt YouTube je even een alert. Zo gaan we beginnen met de volgende bijeenkomst in het CryptoCoins Café. Altijd razend leuk, heel gezellig, leerzaam, want we beantwoorden heel veel vragen van mensen die voor het eerst langskomen of die vragen hebben over crypto en trading. En je krijgt trouwens, als je op dat belletje drukt, ook informatie over nieuwe video's die we hier maken op YouTube. Oké, tot zover. Leuk dat je erbij was. Ik spreek je binnenkort weer. Tot dan. Dag. Thank you.